Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Salome, geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. De Heer is opgestaan. En in sommige kringen is het dan gebruikelijk om te antwoorden: hij is. Amen. En dat is geen klein detail natuurlijk. Het is paas, het is paaszondag. En ja, als je zo eens rondkijkt, ook gewoon in andere kerken, dan is het soms een beetje karig, vind ik. Pasen is de belangrijkste dag eigenlijk van het jaar. En eigenlijk moeten we iedere dag beleven als paasochtend, als Pasen. En toch, de Rooms-Katholieke Kerk die heeft de 40 dagen periode, vaste periode, met dan de Lijdensweek, met alle extra diensten en samenkomsten. En dan uiteindelijk de paasochtend, dan gaat de paaskaars aan, het licht wordt verspreid. De protestantse kerken die hebben dat altijd een beetje afgehouden van, dat zijn allemaal Rooms gedoe en zo. Maar eigenlijk is het heel mooi. En je ziet dat het nu een beetje begint te komen ook in kerken. En het is toch raar, want voor kerst trekken we alles uit de kast. En als het Pasen is, nou ja, dan doen we af en toe een ontbijtje hier. We reden vanochtend hierheen en toen kwamen we langs de Martiniplaza. En Lisbeth zei van: oh, dat zou mooi zijn volgend jaar. Met z'n allen, alle kerken, een kerstjubel in de Martiniplaza. Een paasjubel. Na de kerstjubel, hè? Dan doen we ook. Maar toen kwamen we hier binnen en stond Dini bij de deur. En die zei van: ja, toen ik hier ergens in begin jaren 60 kwam wonen in Groningen, toen was er een paasjubel op de Grote Markt 's morgens. Nou, ik zou zeggen: Tjerk, evangelisch contact, volgende keer op de agenda. Laten we zien dat dit belangrijk is. Laten we het ook uitdragen dat het belangrijk is. Waarom is het nou zo belangrijk dat Jezus uit de dood opstond? Nou, we weten allemaal, denk ik, dat Jezus de Zoon van God is. En meer nog, Hij en de Vader zijn één. En Jezus zegt zelf op een gegeven moment: van voordat Abraham er was, ben ik er. Dus die Abraham met wie wij nu al een tijdje op reis zijn, eer dat Abraham er was, was Jezus er al. En die Zoon van God, die kwam naar de aarde. Kerst, ook belangrijk. Hij kwam naar de aarde uit liefde voor ons. Niet omdat het moest of omdat er geen andere, maar omdat hij het wilde. En hij kwam niet om ons de les te lezen. Hij kwam om zich op te offeren, om te sterven voor ons. En dat is een regeltje uit het lied Beautiful Name van Hillsong, wat het eigenlijk heel mooi samenvat. Dat gaat: you didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. U wilde niet zonder ons in de hemel zijn, en daarom, Jezus, bracht u de hemel naar ons toe, naar beneden. Jezus stierf dus voor ons. En daar hebben we vrijdag bij stilgestaan op een hele mooie en indringende manier. Maar waarom is Pasen nou belangrijker dan Goede Vrijdag? Nou, als Jezus in het graf gebleven was, dan was hij dus eigenlijk gewoon een profeet. Best wel belangrijk, maar spectaculair zelfs misschien. Maar na Mozes en Elia en Jesaja en al die anderen, ging het leven ook gewoon door. Mensen bleven zondigen en er was eigenlijk niets aan te doen. In die tijd, en in de tijd voor Jezus, de tijd zoals we het noemen van het oude verbond, kon alleen bloed de zonde wegwassen. En daarom, toen Jezus het avondmaal instelde, zei hij bij de beker ook: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat door velen wordt vergoten, voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Maar toch, dat hij zijn bloed vergoten heeft, dat is niet het hele verhaal. Paulus zegt: maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Hoe kan het nou dat Jezus opstond? Nou, Paulus zegt: de dood kon hem niet vasthouden. Waarom? De dood is het loon van de zonde. En Jezus was zonder zonde. En dat hij opstond, betekent dat die zonde overwonnen is. Dat de dood geen macht meer heeft. Ook niet over ons. Als onze zonden vergeven zijn. Als we onze zonden laten vergeven door Jezus. Er zijn natuurlijk meer mensen in de Bijbel die op zijn gestaan uit de dood. Die weer levend zijn gemaakt. En een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Lazarus. Jezus zelf heeft hem uit het graf geroepen. Maar toen Lazarus opstond, ging zijn leven weer gewoon door zoals het altijd was. En uiteindelijk ging hij weer dood. Toen Jezus opstond, was er iets anders aan de hand. Aan de ene kant herkenden mensen hem meteen en soms herkenden ze hem juist helemaal niet. Hij droeg de wonden van zijn kruisiging en hij at gewoon. Maar hij kon ook ineens verschijnen in een afgesloten kamer of ineens weg zijn. Jezus is opgestaan in een nieuw leven, in een opstandingslichaam. Die opstandingskracht. Dus op die paasmorgen is er iets anders gebeurd. Er is niet zomaar iemand teruggeroepen voor een poosje uit de dood. Nee, iemand heeft de dood overwonnen. Jezus. En die dood is overwonnen, maar zoals we denk ik allemaal gemerkt hebben, mensen gaan nog steeds dood. En wij, tenzij Jezus binnenkort terugkomt, zullen wij ook op een zeker moment overlijden. Maar we weten ook dat daarna een nieuw leven volgt bij Christus, met Christus. Maar zelfs dat is niet het hele verhaal. Want met Pasen vieren we niet alleen maar dat we een toegangskaartje voor de hemel hebben. En net als wanneer je naar een concert gaat, dan heb je op een gegeven moment dat kaartje. En dan kan het nog even een week of wat duren, of een maand of wat, voordat ze eindelijk naar Groningen komen. Of jij eindelijk daarheen gaat. En dan is dat concert. Nou, dat is niet het christelijk leven. We hebben ons kaartje en we wachten nu met spanning af tot we eindelijk naar de hemel mogen. Nee. Ik denk dat dat leven, dat opstandingsleven waar Jezus een voorbeeld van gaf, dat wij daar ook al toegang toe hebben. Nu, op dit moment. Paulus schrijft in de Romeinenbrief: hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God. Dus zoals wij hier zitten, als we Christus volgen, zijn we dood voor de zonde, maar we leven voor God. Dus dat nieuwe leven, dat hebben we al. Misschien nog niet helemaal volmaakt en we struikelen nog voortdurend en er gaat nog van alles mis, maar we hebben dat nieuwe leven, dat opstandingsleven. Nu al mogen we opstaan en dat nieuwe leven voorleven. Even een zijpaadje. Nieuw leven, hoe kom je eraan, wat doe je er, wat moet dat? Nou, nieuw leven begint met bekering. Tegen Jezus zeggen: ik heb gezondigd, ik erken u als mijn verlosser, ik wil u volgen. Als je gelooft dat Jezus je verlosser is, zal je ook willen doen wat hij zegt. En dat noemen we dus bekering. Maar na die bekering heb je nog de doop. En ook daarover heeft Paulus iets geschreven. Naar de Romeinen. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Wij leven en we weten dat we op zullen staan na de dood. Dus we hebben een nieuw leven dat we kunnen leiden en we hebben de belofte van de opstanding. Dat zijn twee dingen. Het is niet het een of het ander. Het is niet zo dat Jezus een voorbeeld voor ons allemaal was en dat hij een groot profeet was. En dat het is, dat we alleen voor dit leven er iets aan hebben. Het is ook niet zo dat we alleen maar dit leven moeten uitzitten en wachten tot we straks eindelijk ten volle kunnen leven als we bij Jezus zijn. We mogen nu op dit moment al proberen daar wat van te proeven. We krijgen nu al een voorschot van onze erfenis. Jezus is ons daarin voorgegaan als eerste. Door de dood. Nou, de doop symboliseert dat. Dus het is niet zomaar iets. Het is een belangrijke manier om je, als het ware, die opstanding ook toe te eigenen. Als je in het water gaat, dan ga je in het watergraf en je staat weer op in nieuw leven. Dus bekering, doop. En wat dan nog? Nou, de Heilige Geest. De trooster, straks met Pinksteren gaan we daar wat meer op in. Maar die trooster brengt ons al in nauw contact met God. Toen Jezus stierf, op Goede Vrijdag, toen scheurde het voorhangsel in de tempel. Het gordijn wat eigenlijk de weg naar God blokkeerde. Niemand mocht daar voorbij behalve de hoge priester. En dat alleen maar op hele speciale tijden en onder speciale condities. En dat gordijn is gescheurd. Daardoor is die weg open. En de Heilige Geest die brengt ons heen en weer op die weg. Als u ergens in dat traject zit van bekering, doop, vulling met de Heilige Geest. En u weet niet hoe u verder moet. Vraag het na afloop aan iemand. Sta op en leef. Doe er iets mee. Maar hoe dan dat opstaan? Sta op en leef, dat... Ik werd vorige week ineens kreeg een mailtje van Truus van ja, Piet gaat het bord maken. En wat is de kreet van het jaar voor Pasen? Nou, we zitten brainstormen. Sta op en leef. En ik had eigenlijk eerst de kreet en toen kwam de preek eromheen. Wat het is dat Pasen uiteindelijk ons leert om verder te kijken dan dit leven. Dit leven is niet het hele verhaal. Er komt nog een veel langer verhaal en een veel mooier verhaal achteraan. Als je naar de Bijbel kijkt, en je leest hem echt even helemaal, niet alleen je favoriete passages, dan merk je dat er heel veel in de Bijbel staat over het leven hier en nu. De Bijbel is niet een boek dat je vertelt hoe je naar de hemel moet gaan. Dat staat er ook wel in, maar de Bijbel is vooral een boek waarin staat hoe we met elkaar om kunnen gaan, hoe we met anderen om moeten gaan, hoe we in dit leven moeten leven. Er staat eigenlijk maar bitter weinig over straks in. Alleen dat we dan bij Jezus zullen zijn. Meer was blijkbaar niet nodig. En er staat heel veel in over wat we moeten doen met onze naasten, wat we moeten doen met de naakten, met de gevangenen, met de hongerigen. Daar gaat de Bijbel eigenlijk over. Nou, en dat, al die dingen, die dingen die we hier kunnen doen, mogen we zien in het licht van de eeuwigheid. Maar het leven van nu is en blijft belangrijk. Nou, ook hierin is Jezus ons voorbeeld. Het is een tekst die een tijdje geleden, ik las hem en die raakte me ineens heel erg. Uit Johannes. En dit speelt als Jezus en zijn discipelen in de bovenkamer zijn om het avondmaal te vieren. Het laatste avondmaal. En dan staat er Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. En toen waste hij de voeten van zijn discipelen. Denk eens even in. Jezus was de Zoon van God. Is de Zoon van God. Hij liep hier rond op deze aarde. En ik, Ik heb geen idee hoe dat in dat hoofd zat natuurlijk. Ik bedoel, we weten dat Jezus bij de schepping aanwezig was. We weten dat hij er voor Abraham al was. Zou hij al die herinneringen hebben? Misschien niet de hele tijd. Maar dit vers in Johannes, dat laat ons zien dat Jezus op dat moment weet wie hij is, waar hij vandaan komt, waar hij naartoe gaat. En dat God hem alle macht gegeven heeft. Dezelfde macht die al die sterren heeft geschapen, die we in het filmpje in het begin zien. Dat wist hij allemaal. En toen was hij de voeten van Judas die hem verraden zou. En was de voeten van Petrus die hem verloochenen zou. En was de voeten van al die discipelen die wegrennen zouden wegrennen op het moment dat het moeilijk werd. Die in slaap zouden vallen op het moment dat het moeilijk werd. En dat kon hij niet ondanks het feit dat hij wist hoe machtig hij was, maar juist doordat hij wist waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Hij keek niet naar dat moment, hij keek verder, hij keek naar de eeuwigheid. En wij dan? Als Jezus je Heer is, dan weet je waar je vandaan komt en dan weet je waar je naartoe gaat. Dan weet je dat de Heilige Geest in je is. Kunnen wij dan ook de voeten wassen van de mensen om ons heen? Kunnen we ook de voeten wassen van mensen die ons pijn doen? Twee teksten nog. De ene is van Jezus. Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Zo stond Jezus in het leven. De tweede tekst is van Paulus. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Leven voor Christus. En of je nou erbij omkomt, dat is pure winst. Tal van christenen wereldwijd die riskeren hun leven voor Christus. Als ze het evangelie verkondigen in een land waar dat helemaal niet mag. Of als ze hulp geven waar de machthebbers dat niet zo fijn vinden. Of als ze als advocaat recht willen doen aan mensen en de overheid is daar niet zo blij mee. Er zijn mensen die zich wegcijferen om voor anderen te zorgen, die niet de carrière met het hoogste salaris en het meeste aanzien kiezen, maar die kiezen van, hé, dat is wat God in mij wegbrengt, dat wil ik doen. Mensen die niet leven om te werken, maar werken om echt te leven, om te leven voor Christus. Om in zijn voetsporen te volgen. Hoe doe je dat dan? Ik denk de eerste stap is om God te aanbidden. Als we ons realiseren wat we allemaal gekregen hebben van God. Dat enorme cadeau, die opstanding van Jezus die ons verzekert van eeuwig leven. En van zijn aanwezigheid hier en nu bij ons. Ja, dan moet je hem toch aanbidden. Dan moet je toch hem loven. En aan de ene kant betekent dat dankbaarheid uitspreken. Dat is aanbidding. Maar aanbidding is ook doen wat hij zegt. Misschien kennen jullie die teksten wel. Bijvoorbeeld in het Oude Testament. Dan zegt Jezus tegen het volk. Ja, al die offers die jullie geven. Die hoef ik niet. Doe nou eens gewoon wat ik zeg. Jezus zit niet te wachten op onze opoffering. Hij wacht op onze gehoorzaamheid. Tweede stap. Gewoon maar even het belangrijkste gebod wat Jezus ons gegeven heeft. Dus niet gij zult alle theologische punten recht hebben of gij zult helemaal alles zuiver doen. Nee, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dat is het grote gebod. Nou ja, dat is dan weer een flinke klus natuurlijk, hè? God aanbidden en een laatste lief hebben en zo. Nou, er is ook nog een bonuskant natuurlijk, hè. Want we mogen ook Gods zegeningen ontvangen. Het enige wat je daarvoor moet doen is je handen open houden. En je hart openzetten. God wil ons zegenen. En natuurlijk, er zijn perioden dat het moeilijk is. Er zijn perioden dat je die zegen nauwelijks voelt. Dat je denkt van waar bent u hier? Maar God is er. En dan volgt stap 4. God onvoorwaardelijk volgen. Zoals Jezus zijn hele leven deed. Zijn voedsel is de wil te doen van hem die hem gezonden heeft. En zijn werk te voltooien. Dat raakt aan alle aspecten van je leven. Je hele leven zou je voor Christus moeten leven. En ja, dat lukt mij ook de ene keer beter dan de andere keer. En de ene moment dan denk ik van yes. En de andere moment denk ik van oeps. Maar neem nou de klassiekers, hè? Bezit. Waar investeer je in? In het koninkrijk of alleen in jezelf? In het oude Israël moesten de mensen 10% belasting betalen aan de levieten en aan de tempel. Zodat alles draaiende kon blijven. Nou is het natuurlijk zo dat die 10% niet meer geldt in het Nieuwe Testament. Hè? In het lezen dat de eerste gemeente dat die alles gemeenschappelijk hadden. Dus was het 100% geworden. Maar het gaat natuurlijk niet om bedragen, om percentages of wat dan ook. Er waren fariseërs die van alle munt en tijm en andere kleine kruiden keurig 10% gaven aan de tempel. Kom je eraan bij de tempel met een handje tijm. Goed. Maar ze deden niet wat God zei. Ja, dan schiet het dus niet op, hè? Maar we hebben een gemeente, we hebben wereldwijd een kerk, we hebben organisaties die namens het Koninkrijk van God hulp verlenen. Investeren we daarin? Of houden we alles voor onszelf? Tijd is kostbaarder zelfs dan geld voor ons in het Westen vaak. Waar besteed je tijd aan? En dan, nee, er komt niet de opmerking van, nou, en we hebben nog allemaal taken openstaan in de gemeente, en kun je daar niet eens wat aan doen? Nee, daar heb ik het nou niet over. Maar bedenk eens, waar investeer je tijd in? Bijvoorbeeld in je van God gegeven talenten. Ja, als God jou een talent geeft, dan is het aan jou om dat te ontwikkelen. Of begraaf je talent onder de grond. En dat talent, dat kun je ook buiten de kerk inzetten. En dan kan God het even hard zegenen. Kijk, en vakanties en hobby's, dat is allemaal prima. Zolang het je niet weerhoudt om God te dienen. Eigenlijk is het ons hele leven van God. Jezus zegt ook, wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. En wie het verliest, om mijn naam, die zal het behouden. En ja, kijk, volgende week is het YOLO time. En ik mag misschien niet verklappen wat het betekent voor degene die het nog niet weten. Maar volgende week zult u het snappen. Maar, ik weet niet of jullie een bucketlist hebben. Een lijst met dingen die je gedaan moet hebben voor je doodgaat. Nou, weet je, ik er zijn allerlei plaatsen waar ik denk van, daar zou ik wel eens naartoe willen. Tegelijkertijd, er zijn belangrijkere dingen in het leven. Het Koninkrijk van God is een heel belangrijk ding in dat leven. Gezin, familie is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus er zijn dingen belangrijker dan waar je ook moet zijn en al die adventies van go before it's too late. Hè, dan heb je die grote berg in Australië waar dan eens een snelweg door aangelegd is. Kun je die reclame nog kennen? Weet je, we hoeven niet alles te bereiken in dit leven. We hoeven niet alles eruit te halen. Als we God dienen en zijn koninkrijk, dan halen we alles er al uit. En ja, er zijn natuurlijk nog wat prangende voorbeelden van hoe je leven ten dienste moet staan van het Gods Koninkrijk. Ik weet niet of je je herinneren, een dikke week geleden in Frankrijk was er een gijzeling, politieagent, Arnaud Beltram. Die kwam bij de supermarkt waar die gijzeling aan de gang was. Een vrouw werd daar vastgehouden en ze was gewond. En hij is naar binnen gegaan en gezegd van, weet je wat, laat die vrouw gaan en hou mij maar. Hij had ook nog een slim om zijn mobiele telefoon aan te laten staan. En, zodat zijn collega's konden horen wat er gebeurde. Maar hij heeft het niet overleefd. Hij is gedood door die gijzelnemer. En daarna kwamen de berichten naar buiten dat hij was opgegroeid in een katholiek gezin. Maar ja, Frankrijk viel deze niet aan. Maar ergens in 2006 heeft hij een bedevaart gedaan naar Santiago de Compostela. En toen is hij tot een levend geloof gekomen. Is hij gaan leven vanuit zijn geloof. En zowel zijn vrouw als zijn priester waarmee hij heel regelmatig gesprekken had. Die vertelde dat wat hij gedaan had, voortkwam naar hun idee, in ieder geval uit zijn geloof. We weten natuurlijk niet wat er in de laatste momenten door zijn hoofd is gegaan. Wat hij dacht en waarom hij het deed. Maar de mensen om hem heen denken, ja, hij leefde voor God. En hij wist dat het dit leven niet eindigt met de dood. En ja, dat zijn wel hele indringende dingen. Mogen we dan zo, maar we kunnen daarvoor komen te staan. Er zijn landen waar je de vraag krijgt, ben je christen of niet? En als je ja zegt, is dat het eind van je aardse bestaan. Nou, dit is allemaal redelijk zwaar. Moeten we van alles? Moeten we dit, moeten we dat, moeten we zus, moeten we zo? Nee. We moeten helemaal niks. Maar, denk je nou eens in, je bent bezig met vakantie en je denkt van, weet je wat, we gaan met vrienden op vakantie dit jaar, dat is gezellig, leuk. Nou, betekent ook dat er beperkingen zijn, want ja, het kunnen nog zulke goede vrienden zijn. Het zijn wel andere mensen, ze hebben andere ideeën, andere voorkeuren. Dus je bent beperkt als je vrienden meeneemt. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Hetzelfde als je gaat trouwen. Je langdurige relatie met één persoon. Dat beperkt je. Sommige dingen doe je niet meer, want ja, dat vindt die ander niet zo handig of niet zo leuk. Of dat komt gewoon niet meer goed uit. Je moet rekening houden met elkaar. Is dat erg? Meestal niet. En zo is het ook tussen ons en God natuurlijk. Hè? God heeft ons uitgenodigd om met hem te leven. God heeft zijn zoon gegeven om voor ons te sterven. En ja, als we die zoon volgen, dan beperkt ons dat. Ja, als we die zoon gaan volgen, dan betekent dat dat we sommige dingen misschien niet doen, sommige dingen wel moeten doen. Maar het is toch ook een enorm cadeau. Het geeft ons ook zulke nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe kijk op het leven. Dit leven zien in het perspectief van de eeuwigheid. We hebben twee enorme cadeaus gekregen. De een is het eeuwig leven straks. En de ander is het leven nu met de Vader. Pakken we dat tweede cadeau ook uit? En zo ja, delen we dat ook met de mensen om ons heen? Als we dat doen, zijn we opgestaan. En dan leven we. Amen.
Dankjewel René. Voor het delen. Over dat nieuwe leven. En we gaan zingen. Kom nu hemel, wees blij. Kom nu aarde, juich. Kom volk van de Heer, geef hem eer. En dan staat er, sta op en prijs hem. En wat zou het leuk zijn als we dat ook gaan doen. Sta op en God prijzen voor wat hij gegeven heeft.
Come on, man.
Voor wie nog niet staat, u mag ook gaan staan, want dan gaan we danken voor deze dienst. En dan mag ik u nog in de naam van de Heer een zegen meegeven. Dan zingen we natuurlijk nog, wie weet dat, U zij de glorie. Als echte paaskraker, zullen we maar zeggen, U zij de glorie. En dan bent u van alle hartelijk uitgenodigd om met ons koffie te drinken, thee te drinken en paasbrood om echt dat samen ook te vieren bij de brunch. Dit keer geen ontbijt. Maar een soort, hoe heet dat? Lunch. Ja, oké. Oké, zullen we danken? Heer God, wat is het geweldig dat u feesten heeft gegeven aan ons als mensen. Zodat we ons elke keer opnieuw mogen herinneren waarvoor we leven, waarvoor we gemaakt zijn, waarvoor we hier zijn. En wat u gedaan heeft om ons weer bij u terug te brengen toen de zonde klad in ons leven bracht. Heer, dank u wel dat u ons hebt getrokken naar u. Dat u bij ons gekomen bent en ons zo verenigd hebt weer. En samen met u door het leven mogen gaan in het licht van uw Zoon Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. En ik mag jullie zo zegenen met de woorden. Jezus heeft jullie de kracht gegeven waardoor hij is opgestaan. Ga in die kracht. Deel uit van zijn liefde. Prijs hem, aanbid hem met je leven. In de naam van Jezus. Amen.
Thank you.
Welkom bij de koffie. Gezegende paasdagen.